Maandag 25 november 2019. Om 9 uur sta ik op U-dek in de startblokken, klaar om naar Sinus te spurten. Naast de gangway maak ik een praatje met de Watchman, een Filipijnse matroos van 31 die Francis heet. Iedereen die in een haven van en aan boord gaat, moet voorbij de Watchman en wordt ingeschreven. Francis is een ordinary sailor, de laagste matroos in rang. Hij is heel geïnteresseerd in wat ik vandaag van plan ben. Hij is de eerste zeeman die ik ontmoet die bij de kleinste kans ook zelf van boord gaat. De meeste matrozen en officieren zetten zelden of nooit voet aan wal. Ofwel uit onverschilligheid, of omdat al hun tijd naar het laden en het lossen gaat, of omdat ze gewoon te kapot gewerkt zijn. Velen blijven maandenlang op het schip. Bij het ontbijt stelde ik de vraag nog aan de kapitein. Zijn antwoord: ik ga alleen van boord met mijn volle valies. Nooit dus, tenzij op de laatste dag van zijn contract. Maar Francis niet. Hij tovert zijn iPhone uit zijn overal en begint te scrollen. Foto's van zijn bezoek aan Antwerpen vorig jaar. Brabo, de grote markt, de Bourla en de chaos na de eerste knip van de leien. Zijn tocht door het slijk naar het Seafarer Center herinnert hij zich nog heel goed. En hij scrolt maar verder. Foto's van Francis in New York, in Hamburg, in New Orleans. Overal duikt zijn vrolijke snuit op. Hij is altijd goedgezind. Als zijn contract op de Alessia is afgelopen, vliegt Francis naar de Filipijnen om er te trouwen met zijn fiancée, een lerares die hij al lang kent en waarmee hij samen een huisje heeft gebouwd. Zijn iPhone toont een wit villatje met een adembenemend uitzicht, bijeengespaard met varen, helemaal alleen, want zijn lief verdient als lerares maar $500 per maand, hij zelf zo'n 1250. Als er op het eind van de maand nog centen overblijven, schuift hij die door naar zijn zus, die in Manila op de politieacademie zit en agent wil worden. 10 minuten later daal ik eindelijk de gangway af, richt de auto van de immigration officer in. De man is bijzonder vriendelijk. Hij zet me af bij het enige bankkantoor in het stadje, want natuurlijk ben ik mijn geld aan boord vergeten. Het wordt steeds beter. De zon jaagt de laatste wolken weg en Sines blijkt een slaperig stadje met kleurige huizen in straatjes die door elkaar friemelen rond een middeleeuwse burcht die uitkijkt op zee. Naast de burcht staat het beeld van de beroemdste inwoner van Sines, Vasco da Gama, de ontdekkingsreiziger die in de 15e eeuw Indië op de kaart zette. Het verleden van Sines is groter dan het wat armoedige heden, maar toch zijn de inwoners trots. Hun stadje is niet veel soeps, maar hun haven is de grootste en de best geëquipeerde van heel Portugal. Terwijl ik op een leeg terras achter een witte wijn zit, wordt ons schip gelost door 5 containerkranen, dezelfde als die in Antwerpen. Ik kan ze van hieruit bezig zien. In Lissabon komen alleen maar cruiseschepen, zegt de cafébaas met opgehaalde neus. Over neus gesproken. Vanuit de vissershaven beginnen onweerstaanbare geuren van vis en schelpdieren op te stijgen. In de baai ligt een groot aantal vissersboten voor anker en terwijl ik van het stadje afdaal tot zeeniveau, lopen er net 2 met hun vangst binnen. Ze liggen aan voor de vismijn, maar helaas is dat voor loslopende buitenlanders als ik verboden terrein. Puur toevallig sta ik naast een stapel kisten vol rode, grijze en witte vissen die door eerdere bootjes zijn afgezet. Ze worden opgehaald door de eigenaar van een restaurantje achter mij. Aubergina staat er op de gevel. Het is een kaal, wat primitief uitziende keet, maar Versailles behoeft geen kraans. Het staat vast. Hier eet ik vanmiddag. Om de hoek en onder hetzelfde dek bevindt zich een cafeetje. Er ligt een slapende hond voor de deur. Hij kijkt niet eens op als ik langs hem naar de toog stap. Ik informeer tot hoe laat de Obejinja open blijft en als antwoord wordt mijn naam gevraagd. Iemand zal me binnen een uur oproepen om aan tafel te gaan. Zolang mag ik hier blijven zitten. Blijkt dat café en eetentje met elkaar verbonden zijn door een gat in de muur. Alle drank wordt hier langs doorgegeven. Een uur later steekt iemand zijn hoofd door het gat en roept keihard Eduardo. Obejinja zit stampvol Portugezen. Voor ik aan tafel mag, trekt de patroon me tot bij de koeltoog waarin de vis ligt die ik daarnet buiten zag. Pasgevangen tongen, rode ponen, griet, octopussen, heek, stukken kabeljauw, enzovoort. Ik moet wijzen welke ik hebben wil. Ik wijs. Er wordt een tong van ongeveer een kilo voor mijn neus gehouden. Ik knik met een air, alsof dit voor mij dagelijkse kost is. Oké, doe maar. Als voorgerecht krijg ik een bord vol brokken inktvis in groentjes met olijfolie. En een halve liter wijn. Daarna koffie, met een Portugese cognac. En de tong natuurlijk. De rekening achteraf is simpel. Er staat naast de drank, octopus en één peekse, één vis, samen €27. Later vertelt iemand me dat ik te veel betaald heb. Ja, ja, dat zal wel. Nacht. Terwijl de Alessia naar de kust van Andalusië stroomt, word ik wakker van de warmte. De lucht binnen is dik en ik schroef de patrijspoort open. Verse zuurstof stroomt binnen en als ik omhoog kijk, zie ik voor het eerst deze reis de sterren. De hemel is pikzwart en ontelbare twinkelende lichtjes nodigen mij uit. In pyjamabroek en t-shirt schiet ik dek E op en vandaar de buitentrap af naar dek D, dat zich over de volledige breedte van het schip uitstrekt, meer dan 40 meter op 5. En daar sta ik dan, om 1:30 s'nachts, helemaal alleen en omringd door de zee, die je hoort, maar niet ziet. Daarboven een hemel die lijkt op een strak gespannen zwart zeil, waarin iemand miljoenen gaatjes heeft geprikt, waardoor lichtjes schijnen, van de ene horizon naar de andere. De sterren van de grote beer eisen het sterkste licht op. Elders staat de kleine beer. Maar verder reikt mijn kennis niet. Tussen de sterren zijn de lichte vegen van een melkweg zichtbaar. Als ik naar boven kijk, lijkt het of ik sta precies in het centrum van dit alles. Je hoort soms vertellen dat een mens in bepaalde situaties uit zichzelf treedt. Daar lijkt het een beetje op. Het is alsof de deur naar mijn onderbewustzijn op een kier wordt gezet, met daarachter de ware reden van mijn aanwezigheid hier. Stilaan wordt duidelijk wat mij tot hier brengt. Dingen vallen samen. Ik denk aan mijn familie, aan mijn dierbaren en aan mijn voor eeuwig afwezigen. Alles wat is gebeurd had een reden en van het gevolg zie ik nu de richting. Deze richting moet ik verder gaan in mijn leven. Deze boodschap van de sterren, mijn lot, is mij nu duidelijk. Ik kruip terug in bed. Om 4:30 sta ik opnieuw op en ik ga weer naar buiten. Het aantal sterren aan de hemel is minder en hun licht verflauwt. Het is nu donkerder. Ik blijf nog een hele tijd op dek. Het is vreemd. Ik voel me klaarwekker en heb geen zin meer om te slapen. Het schip vaart onverstoorbaar verder door de nacht.